Laten we voor Gods aangezicht een moment stil zijn en deze dienst persoonlijk in gebed aan de Heer opdragen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook het tweede en het derde couplet van dit beginlied zingen, lied 399, 2 en 3. Laten we samen God zegen vragen voor deze dienst. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u zelf in ons midden bent door de Heilige Geest. En dat u onze harten wilt aanraken. Dat u tot ons wilt spreken door uw woord. Heer, en ons wil vormen door de werking van uw Heilige Geest. Ik wil u danken, Heer, dat we vanavond met elkaar het brood mogen breken en de wijn mogen drinken, waarbij we na mogen denken, Heer Jezus, aan dat wat u allemaal voor ons gedaan hebt, daar aan het kruis op Golgotha, waar we net van gezongen hebben. Heer, zoals toen, is het ook nu voor velen nog onbekend wat daar precies gebeurd is. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond helpen om op de een of andere manier nog meer te begrijpen waarom u naar Jeruzalem ging, wat dat doel was. Heer, en zo wil ik u vragen, wilt u ons helpen om u na te volgen, Heer Jezus, om toegewijd te zijn in onze navolging van de Heer Jezus. Heer, zo wil u vragen, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken? Wil u bidden voor de zieken onder ons? Heer, wees hen heel dicht nabij. We danken u, Heer, dat ze ook op afstand deze diensten mogen meemaken. En wil u vragen, Heer, wilt u hen dan ook de zegen schenken, Heer, die u ons ook vanavond wilt geven? Heer, en zo willen we vanavond het alleen van u verwachten. Wilt u vanavond tot ons spreken en onze harten aanraken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanavond zou ik graag met u willen lezen uit Matteüs hoofdstuk 10 en Lucas hoofdstuk 14. Matteüs hoofdstuk 10 en Lucas hoofdstuk 14. Matteüs 10, vers 25. Vers 24 te beginnen. Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. En dan vers 37 van hetzelfde hoofdstuk. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. En dan ook in Lucas hoofdstuk 14, vers 25. Daar staat: vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende, zeide hij tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 mannen iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog ver af is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Ja, als je dit zo leest, dan denk je van: nou, Heer Jezus, kan het een klein beetje minder. Dit is toch wel heel wat Heer Jezus hier zo zegt. Weet u, de Heer Jezus die is hier op weg naar Jeruzalem. En dat begint eigenlijk al, als u het Lucas-evangelie erbij houdt, in Lucas 9, vers 51. Lucas 9, vers 51, daar staat: en vanaf dat moment lees je verschillende keren dat hij onderweg was naar Jeruzalem. Totdat hij inderdaad daar in Jeruzalem kwam om daar gekruisigd te worden. Maar je vindt dat verschillende keren dat het aangegeven wordt. En het begint in Lucas 9, vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. En vanaf dat moment kun je in het hele Lucas-evangelie verder lezen hoe hij steeds dichter bij Jeruzalem kwam. Op weg naar Jeruzalem. En toen hij dus op weg was naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren, was hij niet de enige die op weg was naar Jeruzalem. We lezen hier in vers 25, als we weer teruggaan naar Lucas 14, vers 25, vele scharen reisden met hem mee. En als hier staat: en hij zich omkerende, dat hij tot hen sprak, dan heb ik het idee dat Jezus voorop liep en zij achter de Jezus aanliepen. Anders hoefde de Heer Jezus zich ook niet om te keren om met hen in gesprek te raken. We zien hier de Heer Jezus voorop en een grote schare, vele scharen die hem volgden. Weet u, als je kijkt naar het lijden van de Heer Jezus en zijn weg die hij gegaan is, dan denk ik dat de Heer Jezus heel erg alleen geweest is. Dat er maar weinig mensen, of misschien helemaal niemand was, die begreep wat er nou in de Heer Jezus omging. Die schare die met hem meeliep, sommigen dachten van, oké, hij is onze Messias, hij gaat ons verlossen van het Romeinse juk. Hij zal er straks voor zorgen dat we niet zoveel belastinggeld meer aan Rome hoeven te betalen. We worden er financieel een stuk beter door als hij het voor elkaar krijgt. Anderen dachten van, hij is diegene die ervoor zorgde dat we brood kregen. We zijn verzadigd. En daarom liepen ze achter Jezus aan. Er waren er ook die achter Jezus aanliepen, die zeiden, nou, hij is degene die het eindelijk eens een keer voor ons opneemt, ten opzichte van die Farizeeërs. In de ogen van de Farizeeërs zijn we niet eens waardig. Maar hij neemt het voor ons op. En hij neemt het op voor de tollenaars. Hij is degene aan wie je je leven kunt toevertrouwen. En nog weer anderen bij die scharen waren die mensen die misschien dachten, hij is degene die mijn lichaam kan genezen. Die mij gezond kan maken. Weet je, zo heb je in deze geschiedenis vele scharen die Jezus volgden. Maar ze wisten niet waarom dat Jezus naar Jeruzalem moest gaan. Ze wisten niet het doel van het volgen van Jezus. Ze wisten uiteindelijk niet waarom dat ze achter Jezus aanliepen. En vandaar dat er Jezus zich omdraait. Ik weet ook dat er vandaag heel veel mensen achter Jezus aanlopen. Dat Jezus heel wat volgelingen heeft. Maar dat er tussen deze volgelingen ook heel veel mensen meelopen die alleen maar achter Jezus aanlopen met kans op eigen voordeel. Word ik er beter van? Wat biedt het mij? Wat betekent het voor mij? En ze zijn zich absoluut niet bewust van dat wat Jezus ging doen. Jezus die wist dat hij daar in Jeruzalem gevangen genomen zou worden. Jezus die wist dat hij daar in de tuin zou moeten bidden en angstig was en in de steek gelaten werd, ook zelfs door zijn eigen discipelen. Jezus die wist dat op een gegeven moment al die scharen die hem nou zo triomfantelijk volgden, in geen heinden ver meer te bekennen waren toen hij daar aan het kruis hing. Jezus die, en er staat ook in de Bijbel, die alles wist wat er over hem zou komen. Wat zal die Jezus zich daar verschrikkelijk alleen gevoeld hebben in die tocht? Zelfs Petrus die zei van, dat gebeurt niet, dat u daar gekruisigd zult worden. Dat laat ik niet toe. De apostelen begrepen het ook niet. Begrijpen wij het? Hebben wij het door wat Jezus daar meemaakte? De Heer Jezus die keert zich om. Hij draait zich om. En hij zegt tegen hen, wil jij mijn discipel zijn? Weet u, we hebben daar nog niet zo lang geleden over gesproken. Weet u dat de gelovigen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, maar één keer christenen genoemd worden? Eén keer maar. En de rest wordt alleen maar gesproken over heiligen, gelovigen en discipelen. Want de Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 28, gaat heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Het gaat erom, broeders en zusters, dat wij leren een discipel te zijn. Ik zeg niet in eerste plaats, bent u een christen, maar ben je een discipel. Een discipel, een volgeling, een navolger, een leerling van Christus. Een discipel en de meester. Wat we zo mooi in Matthäus lazen, het is voldoende, het is genoeg dat de discipel wordt als zijn meester, zijn heer. Dat is de bedoeling van het discipelschap. Het discipelschap, dan kom je als het ware in een soort school terecht, in een opleiding waarin de Heer Jezus door de Heilige Geest ons steeds meer leert om te worden zoals Hij is. En dat is het doel van ons leven hier op aarde. Kijkt u maar in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8 kun je dat heel duidelijk lezen. Dat is ons bestemmingsplan. Dat is het plan wat onze meester met ons heeft. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 kunt u dat lezen. Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is Gods plan met ons leven. Dat we in dit leven steeds meer gaan lijken op die zoon van God. Op de Heer Jezus zelf. En natuurlijk, wat ik een poosje geleden gezegd heb, es gibt kein fertigen Christen, weet u het nog? Er zijn geen christenen die kunnen zeggen, ik ben klaar, ik ben af. God is met ons bezig om ons klaar te maken zoals Hij wil dat we zullen zijn. En een beelddrager, een waarachtige beelddrager mogen worden van Jezus zelf. En eens, dat is natuurlijk prachtig om dat te mogen weten, dat er in 1 Johannes 3 staat, eens als Jezus terug zou komen, zullen we aan Hem gelijk zijn. Of we zullen Hem zien zoals Hij is. Dan valt al het onvolmaakte weg en dan zijn we zoals Jezus. Maar hier in dit leven wil de Heer ons steeds meer laten lijken op wie Jezus is. Daar is discipelschap voor nodig. En de Jezus die zegt, hier in het stukje in Lucas 14, drie keer hoe je geen discipel van Jezus kunt zijn. Waardoor je geen discipel van Hem kunt zijn. Dat vind je in vers 26, je vindt het in vers 27 en je vindt het in vers 33. Drie keer dat Hij zegt, zo kun je geen discipel van mij zijn. Straks gaan we drie voorbeelden halen uit het Johannesevangelie, waaruit blijkt hoe je nu wel een discipel van de Jezus kunt zijn. Maar laten we eerst eens even bij die negatieve teksten kijken. Er staat in vers 26, en daarom heb ik het ook in Matthäus gelezen, dan heeft u een klein beetje het idee wat de Jezus hier nou bedoelt. Er staat, wie niet haat zijn vader en zijn moeder en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn broers en zusters, ja, zijn eigen leven. Er staat, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, wat bedoelt hier Jezus hier? Als je nou even naar de Jezus zelf kijkt. Heeft de Jezus zijn moeder gehaat? Toen Jezus aan het kruis stond en zijn moeder daar zag staan alleen, en zei, vrouw, zie uw zoon, en zoon, zie uw moeder, spreekt daar haat uit? Nee. De Jezus heeft vreselijk veel van zijn moeder gehouden. Hij heeft van zijn broers gehouden. Hij heeft van zijn zusjes gehouden, die hij ook had. Natuurlijk hield hij van zijn familie. Maar wat bedoelt hij hiermee? Hij bedoelt hiermee dat de Jezus bereid was om zijn familie los te laten. Voor de zaak van God. Voor de zaak van zijn hemelse vader. Dat zie je bijvoorbeeld al heel duidelijk toen hij als 12-jarig jongetje in de tempel was. Dat hij tegen zijn ouders zei, wist je dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dan neemt hij duidelijk afstand van zijn vader, zijn aardse vader, tenminste Jozef, en zijn aardse moeder. Hij neemt afstand van zijn broers. Hij zegt, wie zijn mijn broers? Wie zijn mijn zusters? En dan neemt hij afstand van zijn lijfelijke broers en dan zegt hij, zij die de wil van God doen, die zijn mijn broers en die zijn mijn zusters. Eigenlijk wil de Heer Jezus hiermee duidelijk maken, wie heeft voorrang in ons leven? Wie heeft de belangrijkste plaats als het gaat om beslissing in je leven? Je ouders? Je familieleden? Of God? Dat was voor Jezus. En dat is hetgeen wat hij heel duidelijk zei. Hoe is het met onze liefde naar God toe? Zijn we bereid om andere personen op de tweede plaats te zetten en hem op de eerste plaats? Dat is de eerste. Tweede, zegt hij in vers 27, wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Wat is dan het kruis dragen? Weet je, als hier staat, wie niet zijn kruis draagt, dan moeten we dat niet vertalen in wie niet zijn moeilijkheden of beprovingen hebben, zeggen we als iedereen heeft zijn kruis. He, dat we eigenlijk daarmee zeggen, wie niet zijn beproevingen wil dragen, die kan. Dat bedoelt de Heer Jezus hier niet mee. De Heer Jezus heeft het duidelijk over een kruis. De Heer Jezus zegt hier, wie niet zijn kruis draagt, net zoals ik mijn kruis draag. Wat betekent dat kruis voor Jezus? Dat kruis voor Jezus was het instrument dat gebruikt werd om hem te laten sterven, om hem de dood in te laten gaan. Kruis dragen achter Jezus aan betekent, het is niet meer ik die leeft. Bereid zijn om te sterven aan je oude mens. En we hebben dat prachtig net gezongen, dat wij met Jezus uit de dood opgestaan zijn. Vanuit ons oude leven, vanuit onze vleeselijke mens, kunnen wij nooit worden als Jezus. Dan kun je misschien een paar dingetjes oplappen en een beetje gedragsveranderingen toepassen. Maar Jezus zegt, nee, dit lukt niet. Zo kun je mijn discipel niet zijn. Je kunt alleen een discipel van mij zijn als dat oude leven gekruisigd is. Gestorven is. Alleen vanuit dat nieuwe leven kun jij mijn discipel zijn. Anders lukt het niet. Het derde wat de Heer Jezus zegt in vers 33. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. Dat heeft te maken met offers. Zijn we bereid om offers te geven? Ik vind het zo prachtig zoals David dat zo mooi zegt. Laat het heel even opslaan in 2 Samuel 24. In 2 Samuel 24, daar is David op bij de dorsvloer van Arauna. En daar eindigt de plaag, daar wordt de plaag die over Jeruzalem komt gestopt. En dan wil David op die plaats een altaar bouwen. Om daarmee de plaats te markeren waar ooit zijn zoon Salomo de tempel mag bouwen. En dan zegt Arauna, of Ornan, die zegt, joh, die plaats is voor jou, ik geef het je. En die dorsvloer, of die dorsvlegels en al het andere, joh, dat mag je allemaal hebben. Je hoeft er niets voor te betalen. Ook de dieren die je wilt hebben, de runderen, ik geef het je allemaal voor niks. En ga jij maar hier een mooi altaar bouwen en offer de Heere maar. En ja, dan zegt David in vers 24, nee, maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen. Want de Heere mijn God wil ik geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkels zilver. En David bouwde daar een altaar voor de Heere en bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land en de plaag werd van Israël weggenomen. Ik vind het zo'n geweldig vers dat David hier zegt, ik wil geen brandoffers brengen die mij niets kosten. We zien hier van David dat hij wilde offeren, dat hij wilde geven en dat hij als het ware zichzelf volkomen aan hem wilde geven. Afstand doen van alles wat je hebt. We zingen wel eens dat liedje, dat kinderliedje, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Zijn we ons ervan bewust? Alles wat je hebt, dat heb je van onze hemelse vader. En ja, maar ik heb er hard voor gewerkt. Oké, maar wie heeft jou de gezondheid gegeven om er hard voor te werken? Alles wat je hebt, dat heb je van je vader. En Heer, het is van u. Het is van u. Nou, hier zijn dus drie punten waar de Jezus zegt, als je dat doorhebt, als je zo achter mij aan wilt gaan, dan kom je in aanmerking voor het discipelschap. Laten we even in Johannes nog kijken. Drie keer een positieve opmerking over het discipelschap. In Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8 vers 31. Johannes 8 vers 31, daar staat, vers 30 te beginnen. En toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus zeide tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zult gij waarlijk discipelen. Zijt gij waarlijk discipelen van mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Discipelschap zonder het woord van God is onmogelijk. En de Heer Jezus zegt hier dus heel duidelijk, als je in mijn woord blijft. Nou, wat betekent dat in zijn woord blijven? Nou, daar hebben we 3 weken geleden hier in de dienst, of 2 weken geleden in de dienst, hier uitvoerig over nagedacht. In zijn woord blijven. Zijn woord tot ons laten komen, ons verdiepen in het woord. En niet alleen dat woord theoretisch lezen, maar erin gaan staan. Dat woord werkelijkheid wordt in jouw leven. In zijn woord blijven. Dat is discipelschap. Tweede, dat kunt u in Johannes 13 lezen. In Johannes 13. Daar staat in vers 34. Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. De Heer Jezus zegt zo mooi in Johannes 15, blijf in mijn liefde. In die liefde. In de liefde van God. Ik weet dat ik het een hele tijd geleden wel eens verteld heb. Maar ik wil het toch nog een keertje noemen. Ik had in een gemeente in Maarsen, was er een zuster die heel gemeen en negatief over Theo Niemeyer aan het roddelen was. Vreselijk. Ze haalde me door het slijk en overal waar ze kwam, was ze heel negatief over mij aan het praten. Op een gegeven moment dacht ik van, hier moet ik toch iets aan doen. Dus op een gegeven moment ging ik naar het huis van deze zuster. En ik wilde aanbellen. En terwijl ik wilde aanbellen, ik voelde nog zo'n aversie tegen deze vrouw. Zoveel negatieve gevoelens. En op het moment dat ik in gehoorzaamheid aanbelde, voelde ik vond het zo'n bijzonder gevoel, voelde ik van boven naar beneden mijn hele lichaam volstromen met de liefde van God. En ik heb deze vrouw in liefde verteld waar ze mee bezig was. Weet je, dan kun je met allerlei haatgevoelens deze vrouw benaderen en ruzie gaan maken. En dit, ja weet je, dat is hetgeen wat er in 1 Korinther 13 staat, de liefde overwint alles. Als je vanuit de liefde leert leven, dat betekent niet die liefde van ach, het is allemaal goed en allemaal, nee, helemaal niet. Liefde en waarheid horen ook bij elkaar. Liefde en gerechtigheid horen ook bij elkaar. Maar vanuit de liefde gaat dienen, weet je dan, dat is de voorwaarde tot discipelschap. Dat is het discipelschap, dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de praktijklessen van je geestelijk leven. Dan ga je het in praktijk brengen. Elke opleiding heeft ook stage, heeft ook praktijk. Niet alleen het woord, niet alleen de theorie, maar ook de praktijklessen. En daar kan het nog wel eens aan ontbreken. Hè? Dat we zo vol zitten met ons hoofd, met allemaal kennis. Maar het moet ook naar ons hart toe gaan. Het moet ook door ons heen werken. En het mag ook resulteren in liefde naar elkaar toe. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk in het discipelschap. En als je niet in die liefde blijft, dan faal je in je discipelschap. Dan ben je geen discipel. Discipelschap en liefde horen bij elkaar. Tot slot, in hoofdstuk 15 van Johannes, vers 8. Dat is de laatste keer dat er over discipelschap gesproken wordt. Daar staat, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipel zijn. Johannes 15, vers 8. Jij zult mijn discipel zijn. Wat zegt er Jezus? Hoe kun je vrucht dragen? Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Discipelschap en verbonden zijn aan Jezus. Eén zijn met Jezus. Dat is een voorwaarde. Als je in hem blijft, je vastklampt aan hem. Zoals ik wel eens gezegd heb, een rank aan de wijnstok kan alleen vrucht dragen als hij 7 dagen per week, 24 uur per etmaal, verbonden is aan de wijnstok. Je kan niet op een gegeven moment tegen een rank zeggen, oké, een uurtje even verbinding en dan mag je weer even je gang gaan. En weer elke dag een uurtje, nee. Maar gewoon die blijvende verbinding met Jezus. En die blijvende verbinding met Jezus kan ook morgen als je in de file in de auto zit. Die blijvende verbinding met Jezus kan ook als je straks morgenochtend weer een proefwerk moet maken op school. Of een tentamen moet maken. Of je collega's weer ontmoet op je werk. Of achter de stofzuiger zit te jakkeren in huis. Die blijvende verbinding met Jezus, die kan er zijn. Dat kun je ook in Jezus doen. Dat is discipelschap. Weet u, dat valt niet mee, hè? Maar dat is wel onze roeping. God heeft gezegd, maak al de volken tot mijn discipelen. Kiest u voor het discipelschap? Zou u een discipel, zou jij een discipel van Jezus willen zijn? Om hem te volgen en steeds meer te gaan lijken op Jezus. En dan mogen we ook achter Jezus aangaan, ook vanavond, naar dat kruis waar hij voor ons stierf. En dan gaan we een klein beetje begrijpen wat Jezus daar voor ons gedaan heeft. Hoe hij ons met God verzoend heeft. Hoe hij alles aan de kant gezet heeft. Hoe hij de grote discipel was. De grote leermeester. En ons meer wil meenemen in die weg die hij gegaan is. Amen. Mag ik u volgen in gebed? Heer, dank u wel voor uw geest die in ons midden is. Dank u wel voor uw woord waar we naar mochten luisteren. En dank u wel, Heer, dat u ons oproept, Heer, om u, Heer Jezus, te volgen. Heer, dat willen we ook graag. U zei het ook tegen Petrus, volg mij. Vroeger deed je wat je zelf wilde, maar wanneer je volwassen, oud geworden bent, dan zul je een weg gaan die je zelf niet zou kiezen. Heer, zo mogen we u volgen, Heer Jezus. Wilt ons helpen, Heer, om aan uw leiding ook te gewennen. Heer, dank u wel voor deze avond, dank u wel voor deze dag. Heer, voor de wijze waarop we vanmorgen en vanavond bijeen mochten komen. En nu wil ik u vragen, Heer, wilt u ook vanavond met ons meegaan en ook de nieuwe week ingaan, Heer? Laat het zo zijn, Heer, dat dit een week mag zijn waarin we u mogen volgen en u groter mag worden in ons leven. En waarin we ook uw nabijheid mogen ervaren in alle dingen die we doen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u het zelf gezegd hebt, Heer Jezus. Ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dank u voor die geweldige belofte. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Dat is lied 580 uit de bundel Opwekking. 580. En ik zou voor willen stellen om dat lied ook staande te zingen. En misschien is het mogelijk om na het eerste refrein de zegenbeden uit te spreken. Kan dat? Ja? En dan na dat eerste refrein, na die zegenbeden, zingen we de resterende coupletten van lied 580. Zullen we het met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus weer terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.